Tijdens de hongerwinter van 1944-1945 zijn grote groepen kinderen uit Weesp en het Gooi per zeilschip naar Bolsward geëvacueerd. En daarna in Friesland bij boeren ondergebracht om aan te sterken. Onze onderzoeksjournalist Wouter Schutte deed meer dan een jaar onderzoek naar de oorsprong van de evacuaties. Hij zit tegenover ons. Wouter, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Je was even weg, maar je bent weer terug. Je was even in de bibliotheek.
Ja, ik moest nog even naar iets over het Slingerbos en de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht, ja, misschien zit er nog iets bij, maar er zat helemaal niks bij.
Oh, dat is jammer. Maar dit is wel iets.
Ja, heel jammer.
Want wat trok jou aan in dit specifieke onderwerp uit die hongerwinter?
Ja, mijn interesse voor de oorlog is zeker dit jaar natuurlijk wel een beetje gevoed ook door de 80-jarige herdenking, hè? 80 jaar geleden. Maar 2 jaar geleden kwamen wij toevallig in Bolsward aan de kade, in de stoombootkade heette dat. En daar stond een klein monumentje en dat verwees naar 500 geëvacueerde kinderen uit Weesp. En toen dacht ik, en dat was eigenlijk 14 dagen nadat ik hier werkte. En we hadden het gehad, van we moeten eigenlijk iets meer over Weesp ook weten, omdat dat grenst aan het Gooi. En toen dacht ik, volgens mij ligt hier mijn onderwerp. En mijn partner die mee was, die kreeg al een vraagteken boven voor de hoofd. En die dacht, oh, dit gaat helemaal verkeerd. Nou, en hier sta ik dan. Ja. Zo moet je dat een beetje zien.
Nee, hoe ging dat verder? Toen ben je daarin gedoken.
Nou, 500 kinderen uit Weesp. Weesp telde maar 8000 inwoners. Dus dat betekende dat ongeveer alle kinderen uit Weesp geëvacueerd hadden moeten zijn. En dan moet daar dan een reden voor zijn. Nou, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Er bleek wel een aantal kinderen uit Weesp geëvacueerd te zijn, maar geen 500. En dan ga je doorzoeken. En dan ga je naar het Verzetsmuseum, begin in Amsterdam. En dan ga je naar het Fries Verzetsmuseum. En dan ga je in de gemeente Bolsward ga je kijken. En dan ga je eens de boeren op daar, de landerijen in. Nou, een lang verhaal kort. Je komt in allerlei verenigingen, historische verenigingen, bij archieven waar allemaal dingen zoek zijn. En dan ga je dingen op elkaar leggen. En dan kom je erachter, nou, die hele geschiedschrijving, die is niet zoals wij dachten dat die geweest was. En dan ga je door onderzoeken. Onder meer om te kijken van ja, hongerwinter was honger eigenlijk het grootste probleem. En wat bleek? Nee, dat was niet het allergrootste probleem. De hongerwinter is eigenlijk een transportprobleem, een brandstofprobleem. Er was gewoon te weinig brandstof. Daardoor kregen ze voeding niet op de juiste plek in de Randstad. Het zuiden van Nederland was al bevrijd. Duitsers die blokkeerden ook zowel de energievoorziening als de voedselvoorziening. Ja, dan gaat het natuurlijk gillend verkeerd. Dus ook de beeldvorming over de hongerwinter moet een beetje worden bijgesteld. Maar we kwamen achter allemaal dingen waarvan je dacht van oké, dat is zo. Hier in huis hadden we bijvoorbeeld ja, die Snel. Die had allerlei dingen over huizen verzameld. Staat in de bibliotheek, ook 3 grote boeken. En als je hem dan spreekt en je confronteert hem met een aantal dingen die je bent tegengekomen. Van ja, er zijn ook kinderen uit huizen die zijn naar het noorden van Nederland geëvacueerd per zeilboot. Die zeggen ja, nou, ik kom iedere dag in de haven. Het was hier helemaal geen probleem. We hadden hier helemaal geen voedselprobleem. En zeg ja, maar waarom waren die kerken dan zo actief om die kinderen te evacueren? Moet toch een oorsprong van zijn?
Ja, want dat wilde ik vragen. Wie heeft dat initiatief genomen, de kerken?
Ja, de gezamenlijke kerken die namen initiatieven om kinderen die echt uitgehongerd waren, om die zo snel mogelijk naar Friesland te krijgen. Maar ook pubers. Want ja, dat waren de grootste veelverraten. En de kinderen die daaronder zaten, kregen bijna niks te eten. Omdat die pubers al dat eten opbraten. Dus als je naar die pubers die kant opbracht. En die konden ook een beetje meewerken in Friesland. Ja. Dan ging dat natuurlijk prima. Maar er waren ook bedrijven, bijvoorbeeld ABN AMRO. Die ging voor hun personeel. Loosten die ook mensen richting Friesland. Ja, die moesten natuurlijk getransporteerd worden. En dat deed een bedrijf in Bolsward. Een goede katholiek was dat, die dat bedrijf runde. Die voer met aardappels naar Weesp, Muiden, Amsterdam. Dus bracht voedsel die kant op en nam kinderen mee terug. En dat was niet ongevaarlijk, want op de terugweg werden die schepen beschoten door Engelsen. Want die Engelsen dachten, hé, dat is Duits transport. Dus het was levensgevaarlijk. En die schepen die hadden ook geen brandstof meer, dus die moesten zeilend die kant op.
Want dat is de reden dat dat per schip ging?
Ja.
Dat gewoon op de wind kon varen?
Ja, het grootste probleem was dat de IJsselbruggen richting Friesland, die waren bezet door de Duitsers en die hielden die bruggen dicht. Dus ook via de weg werd het heel erg moeilijk om er te komen. Ook het spoor liet het afweten. Ook een beetje onder invloed van Nederlandse spoorwegen. Die blokkeerden ook wel een beetje het transport die kant op. Hadden natuurlijk net de spoorwegstaking ook achter de rug. Maar het was gewoon heel lastig om in het noorden van Nederland te komen. Ja. En die ondernemers die trokken zich het lot aan en die voeren twee keer per week die kant op.
Maar die kinderen die kwamen dan uit Weesp, die gingen naar Bolsward. En wat gebeurde daar?
Die kinderen kwamen uit Amsterdam, uit het Gooi met name, Bussum, Naarden. Hebben we ook ontdekt nog in een geschrift uit een kerkenblad in Hogeveen, waar iemand terecht was gekomen en zijn verhaal had opgeschreven. Als ze in Bolsward kwamen, dan werden ze eerst in de katholieke kerk neergezet. Kregen een heel klein beetje te eten, want als ze te veel kregen, dan gingen ze gelijk kotsen. En werden ze echt heel naar, of vielen in katzwijn, zoals dat op de briefje stond. En dan werden ze onderverdeeld in groepen. Ze probeerden toch ook de kinderen die met elkaar meegereisd waren bij elkaar te houden, of vriendjes bij elkaar te houden. En dan werden ze verdeeld over Friesland, werden ze naar boeren gebracht.
En daar bleven ze voor een langere periode?
Ja, bleven ze voor een langere periode. En dan denk je, nou, bevrijding, kinderen snel weer naar huis. Nee, dat gebeurde dus niet. Want die kinderen die moesten nog, anders zouden ze natuurlijk ook weer in Amsterdam komen, waar logistiek nog niet op orde was, ook geen voedsel was. Dus die kinderen zijn nou niet in mei al teruggegaan, maar de meeste gingen pas in juli of juli terug naar hun eigen ouders.
Flink aangesterkt, of niet?
Wat zeg je?
Flink aangesterkt.
Alleen het probleem was dat hun broertjes en zusjes, die zagen er niet uit. En die waren daar helemaal uitgemergeld en mager. Dus ja, het afscheid nemen van je kind is al vreselijk. Maar terugkomen was voor die kinderen ook eigenlijk helemaal niet zo'n pretje. Want die broertjes en zusjes, die zagen er niet uit. En die dachten, ja, maar mijn broer heeft het hartstikke goed gehad en wij heel moeilijk. Dus ook de terugkeer was best wel problematisch sommige gevallen. En niet bij alle boeren zijn natuurlijk die kinderen goed opgevangen. Er zijn ook verhalen van misbruik en uitbuiting bekend. En er zijn ook in Friesland gewoon kinderen overleden. En sommige kinderen konden niet terug omdat hun ouders vergast waren. Dus het is echt heel heftig. Waar 16 april waren we in Bolsward. Toen was de herdenking. Toen hebben we ook dat schip hebben we onder andere, maar dat ga ik allemaal nog vertellen. Hebben we het schip teruggevonden. En de mensen die geëvacueerd zijn nog in leven waren, die hebben we weer op dat schip gezet en nog een stukje laten varen. En dan weet je niet wat je ziet.
Nee, want de omstandigheden, je zei al, die schepen werden beschoten door de
Engelsen.
Hoe waren de omstandigheden op zo'n... Want hoe lang duurde het voor ze in Bolsward aankwamen hier vandaan?
Het duurde 2 tot 3 dagen soms. Want ze waren het weer afhankelijk. Het was ijs natuurlijk. Het was midden in de winter dat ze moesten varen. En soms moesten ze vanwege het weer, met noordwestenwind, moesten ze natuurlijk alles kruisen naar Friesland. Het kost veel tijd. En ze stagneerden ook wel eens. Ze bleven bijvoorbeeld in Engelhuizen. Kwamen ze dan ineens aan met een boot vol kinderen. Ja, dan moesten ze natuurlijk onderdak hebben. En dan moesten ze soms met hulp van een NSB-burgemeester toch kijken of ze die kinderen in een hotel konden onderbrengen en eten geven. Oké, nou, dit is ongeveer het verhaal wat we geprobeerd hebben in 1,5 jaar compleet te krijgen. Met hulp van heel veel mensen die me hebben bijgestaan. Met mensen die ook hebben geholpen. Dus ja, heel blij dat we in ieder geval tot nu toe een redelijk compleet verhaal hebben. Als dit klaar is, dan dragen we het over aan het NIOD. En dan zeggen we van, nou, we hebben het via de journalistieke kant onderzocht. Jullie hebben wetenschappelijke rapporten liggen. Kijken of het op elkaar aansluit. En het gaat ernaar uitzien dat er toch een klein stukje historie moet worden herschreven. Zowel in Bolsward als hier in het Gooi.
Jij gaat erover vertellen in de bibliotheek.
Ja. De bibliotheek. Aanstaande woensdagmorgen, 10 tot 12, ga ik er in de bibliotheek wat over vertellen. En mocht je dan niet kunnen, dan kan je naar Zaagmans in de avond luisteren. Even reclame maken voor mijn eigen programma. Tussen 7 en 8. En dan hebben we de interviews, live interviews met een overlevende en familieleden die nog over zijn van de eigenaren van het schip.
Zaagmans in de avond hier bij NH Gooi.
Ja, bij NH Gooi, ja. Tuurlijk. Dat is toch even belangrijk. Iedere woensdagavond, hè?
Precies. Wouter, hoe heet het? Zit hier ook nog een boek aan te komen?
Komt
een artikel?
Een podcastserie aan. En er is 16 april is er een boek al verschenen. Dat is een redelijk compleet boek. Maar ik sluit niet uit dat er nog een aanvulling op komt.
Dankjewel en veel succes.
Ja, dankjewel.